والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم. We hebben dus net gesproken over el-bay. El-bay is de koop-verkooptransactie, of zeg maar een kooptransactie. Kooptransactie, permanente uitwisseling van el-mal, iets wat een waarde heeft, of een dienst, toegestaande dienst. Al is het als schuld. Ik beloof jou wat, jij belooft mij wat. We weten nu wat een kooptransactie is. We hebben gezegd een kooptransactie heeft drie pilaren. Een koper, een verkoper. Dus de koper-verkoper, sorry. Het handelswaar. En de manier waarop de transactie wordt gesloten. Daar worden wat voorwaarden aangezet. Dus, en nu gaan we dit verder uitdiepen. We gaan eerst spreken over die manier. De manier. De reden. Nu zullen jullie zeggen, ja, maar Smaïl, waarom? Hij staat pas bij puntje 3. Heeft te maken met, we willen weten hoe een kooptransactie wordt afgesloten. En daarna gaan we pas kijken naar de inhoud van de kooptransactie. Zo doen ze dat heel vaak in de boeken. Oké. De manier waarop de transactie wordt afgesloten. Je spreekt altijd van de ijab al-qabool. Broeders, in elke overeenkomst tussen twee partijen hoeft niet alleen een handelstransactie te zijn. Ook in het huwelijk. Hè? In het huwelijk spreek je ook van ijab al-qabool. Ijab, ik bied aan. Qabool, gewild. Accepteren. Ijab, de verkoper die zegt, ik wil jou mijn auto verkopen voor 5000 euro. Aanbod. Ik accepteer het. Is goed. Qabool, ik accepteer het. Dus het aanbod en erop ingaan. Ik huw je mijn dochter Sumeya. Volgens de Koran en de Sunnah. Rashid die zegt, gewild, ik accepteer. Dat is qabool. Ijab, qabool. Een aanbod, het is niet wacht even. Yes. Zet hem in mijn stoel op. Ijab al-qabool. Als we praten in termen van de kooptransactie. Ik als verkoper, ik bied jou aan voor zoveel. En de koper die zegt, ik accepteer. Kan mondeling zijn. Wat ik net heb genoemd. Kan mondeling zijn. Broeders, vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Als wij telefonisch nu, let goed op hè. Als wij telefonisch nu praten. Transactie is mondeling. De transactie is mondeling. Er hoeft niks uitgewisseld te zijn. Onthoud dit goed hè. Sommige broeders en zusters praten vrij makkelijk. Ah, nee, is goed. Hij denkt van, oh, leverdeel. Ah, et cetera. Nee, de transactie is gesloten. Hè? De koop is gesloten. De koop is gesloten. Als wij praten, bijvoorbeeld, Smaï, ik zag dat jij een Vespa rijdt. Klopt. En rijdt hij een beetje fijn, et cetera. Ja, jawel, ja, ik heb in de schuur staan, een halfjaartje niet gereden, et cetera. Echt waar? Okay, ja, zou je willen verkopen? Ja, eigenlijk waarom niet? Hij is echt top, goede staat, et cetera. Maar, ik heb toch een auto, ik gebruik hem niet meer, ik heb last van mijn knie. Oké, maar zou je willen verkopen dan? Ja, natuurlijk, waarom niet? 2000 euro. Ja, oef, dat ben je echt mesh, hoe je? De prijs is wel een beetje aan de hoge kant. Ah, is mijn 1500 euro, ik is genoeg voor jou. Goed, omdat jij het bent, 1500 euro, zou ik gekocht. Allah, ja, nee. Broeders, de koop is nu gesloten. Er is geen Vespa gegeven. Er is geen cent over de brug gegaan. De koop is al gesloten. Wat is de handelstransactie? Wat is de manier waarop een handelstransactie wordt gesloten? Dat is het ijab en qabool. Ik bied aan en die andere die accepteert dat. Dus we moeten dus nu weten, islamitisch gezien, heb jij nu gewoon een recht en een plicht. Een recht om iets te krijgen, een plicht om iets te geven. De slimmerikken, zoals ze worden genoemd vandaag, hoesjen, de vos, die zegt van ja, er was toch niemand bij. heb je helemaal niks verkocht. Ik heb jou helemaal niks verkocht. Je zei, oh, weet je nog, we zaten daar in de moskee, et cetera. Er was helemaal niemand bij. Gelukkig kunnen we nu terugvallen op NTA. Die is wel bij geweest. Dus, maar over het algemeen kunnen we zeggen, maar er was helemaal niemand bij. Er was helemaal niemand bij. En je zegt, ja, er was helemaal niemand bij. En hij denkt, en hij gaat toch terug met, oh nee, ik had hem precies waar ik hem wilde hebben. Ik had hem daar in de hoek, ik kon ze geen hoek wilde. Maar kijk, tuurlijk, die broeder kon jou inderdaad niks maken, of die zuster kon jou inderdaad niks maken. Maar wat dan ook meer op je lijn mee? Maar wat denk je dan van de Heer der Werelden? Broeder, zuster, je bent echt een transactie aangegaan. Je bent echt een transactie aangegaan. Daarom moet je op je tong letten. Op je tong letten. Op je tong letten. Er is ook iets wat ze noemen wa'ana bihi za'im. En dat is bijvoorbeeld wat ze noemen dat je iemand garant staat. Damen. Dat je voor iemand garant staat. Waliman ja'a bihi hiblu ba'irin wa'ana bihi za'im. Is dat Yusuf garant staan. Als je bijvoorbeeld je komt bij een transactie aan en je staat er gewoon bij. Ah, zeg nou, dat is mijn vriend. Ah, Allah helpt die. Ah, nee, ik sta garant. Ik kom slaap, misschien op zijn borst. Ik. En uiteindelijk later die persoon die komt niet met geld over de brug. Broeder, islamitisch gezien heb jij garant gestaan. Weet je wat het betekent dat jij garant staat of niet? Dat betekent dat als hij in gebreken blijft en bij hem niks meer valt te halen, dat ze bij jou kunnen komen. Huh? Die tong. Vaak over die tong als het gaat om. Als het gaat om transacties. Als het gaat om overeenkomsten. In het huwelijk precies hetzelfde. Hij zegt niet, wa Safi. Fatima, you know. Fatima is van mij. Ja, maar Fatima gehuwd. Hij zegt, nish. Ja? Fatima, ik heb haar gehuwd. Met haar instemming natuurlijk. En laat zegt, ik maak een grapje. Je zegt, ik word jagen. Ik word jagen. Geef ik niet. Nee, dat was maar een grapje. Nee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, salat dat doen. Heb je hier trouwens ik word jagen zitten? Ja? Ik word jagen? 1, 2, 3. Alhamdulillah, zijn in de minderheid. Zie je. Ik moet niet aankomen nergens of ze. Dat was de vorige generatie die zo sprak. Maar dus wat ik wil zeggen, maar ook bijvoorbeeld bij het huwelijk. De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zegt: Salazatun, jidduhun najid wa hazluhun najid. Drie zaken. Als je ze expres zegt: Salazatun, drie zaken. Als je ze voor de serieus. Je doet ze serieus, ze worden ook beschouwd als serieus. Je zegt ze voor schrap, maar de islam telt ze als serieus. Ja, nee, dus drie zaken. Of je ze nou serieus doet, of voor de grap doet, de islam telt ze als serieus, als echt tellend. Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, het huwelijk, het vrijlaten van een slaaf, en laatst ben ik vergeten. Volgens mij het huwelijk, het scheiden en het vrijlaten van de slaaf. Waarom? Omdat een persoon niet kan zeggen. Het was maar een grap. Het was maar een zus. Dat is ook een overeenkomst. Dus let alsjeblieft goed op. Het kan mondeling zijn. Het telt mondeling. De broeder die vroeg mij net. Had je een bonnetje? Had je een koopoverdracht? Het standaard uitgangspunt in de islam is dat die koopovereenkomst mondeling is. Dat is het standaard uitgangspunt. Kun je het vastleggen op papier? Wil je het vastleggen op papier? Je mag het ook alleen maar op papier doen. En niks mondeling. Dat mag ook gewoon. Maar in alle gevallen, hij kan mondeling zijn. En dat is eigenlijk hoe de mensheid het tot nu toe eigenlijk heeft gedaan. Oké, broeder?
Ja, ik heb een vraag. Ja. Je hebt nu zeg maar zo'n mondeling akkoord op de telefoon. Maar je gaat daar naartoe, je ziet die Vespa. Hij mist een wiel.
De Vespa mist een wiel.
Wat dan? Maar je hebt al akkoord gegeven.
Ik wil jij dat niet doen dan. Neem van mij aan. Mijn moeder is Ecuadorian, dus ik ben 50% Ecuadorian. Jullie begrijpen wel dat ik dit zeg om jullie te paaien, om deze 3-4 Ecuadorianen te paaien. Ik ben gewoon volledig Abu Qoyr, radiyallahu anhu. Maar goed, broeder die zegt van je komt aan bij die Vespa en hij blijkt niet meer helemaal in orde te zijn. Hoe zit dat dan? Daar gaan we echt op komen. Echt waar. Dit is een hele les. Gaan we opkomen over de Ghiarat. De aanleiding die je hebt om een koop terug te draaien, dat is er één van hoor. Dit noemt de Ghiarul Eid, dat het product gewoon defect is. Of dat het product, deficit is, dat het product gewoon niet... het heeft zo'n grote tekortkoming en gebrek. Maar er bestaan verschillen in gebreken. Ik heb niet zomaar net het probleem gegeven van een kras in de auto, in een tweedehands auto. Dat is een gebruikspoor. Begrijp je? Dat is heel aannemelijk dat een tweedehands auto dat heeft. Begrijp je? Dus stel je voor, je komt later met een kras aan. Dat is wat anders dan een voorbeeld. Wat een essentieel onderdeel is van dat product. Oké? Dus, maar daar gaan we echt over praten. Maar trouwens, zie hoe mooi en hoe ver het gaat in de islamitische wetgeving. Ze maken een onderscheid tussen een wiel van een Vespa of een kras in een auto. In een tweedehands auto. In een tweedehands auto. Oké? Dus daar wordt echt een onderscheid in gemaakt of je wel een transactie mag terugdraaien of niet. Dat gaan we echt opkomen, inshallah, daar. Dus het kan onderling zijn. Kan een handeling zijn. Broeder.
Die drie...
Ja.
Dus huwelijk, daar. Vrijlaat van de slaaf. Wat was die andere?
Huwelijkscheiding en vrijlaat van de slaaf. Kan een handeling zijn. Dus wat zijn we nu aan het spreken? Die koopovereenkomst. Die koopovereenkomst die sluit, die kan dus mondeling zijn, maar die kan ook een mu'ata zijn, elkaar iets overhandigen. Bijvoorbeeld, jij komt binnen bij de bakker en je pakt een brood uit de schap en je legt een euro, je schuift een euro zo naar voren, hij pakt die euro, salam alaikum. Jullie hebben geen woord tegen elkaar gesproken. Je hebt het brood gepakt, maar dat gebeurt nu toch eigenlijk hetzelfde, je spreekt gewoon niet met elkaar. Het product is bekend, de prijs is bekend. Je wisselt uit. In Marokko gebeurt het heel veel, subhanallah. In Marokko gebeurt het heel veel als je naar het bakalat gaat. Dat je gewoon iets neerlegt en hij geeft iets en je pakt iets. Dit noemt ze mu'ata. Dit kan dus een handeling zijn. En kijk hoe mooi de islam is. Want subhanallah, broeders en zusters. Hoeveel religies kennen jullie? Die gewoon, subhanallah, 1400 jaar later komt internetbankieren uit. Waar is de slimmerik onder jullie? Die nu zegt, ja maar smij. Hoe zit het nu eigenlijk met internetbankieren? Hoe zit het nu met dat? Hoe zit het nu met zus? Hoe zit het nu met als het mondeling moet? Alles wat duidt op de instemming wordt geaccepteerd als ijab en qabool. Alles wat duidt op de instemming van de koper of verkoper, hè, van beide kanten, wordt geaccepteerd als ijab en qabool. Ik geef jullie een voorbeeld. We hebben daar een blikjesautomaat staan. Wat is de ijab en wat is de qabool in een blikjesautomaat? Wie durft het aan? Een vinger. Wat is de ijab en wat is de qabool in een blikjesautomaat? 1, 2, 3. Jou ken ik nog niet. Broeder, hoe heet je?
Jenker.
Jenker, wat is je afkomst?
Turks,
mashallah. Hoe oud ben je, Jenker?
20.
Leuk jou te zien. Echt, wees welkom. Is dit je eerste keer hier?
Mijn eerste keer hier, ja.
Leuk, welkom. Ik mag nooit grapjes over Turk gaan. Nooit. Waar is Abdullah? Waar is mijn Abdullah? Waar is mijn allerbeste vriend? Ah, hier is er vandaag niet, mashallah. Broeder, zeg het eens, broeder Jenker.
De voorzitter van deze moskee, denk ik
wel. En wat is de kaboel? De acceptatie? Dus we hebben hier een blikjesautomaat. Een blikjesautomaat en ik wil dan weten... in de transactie heb je altijd de ijab en de kaboel. De ijab is, ik doe een aanbieding. En de kaboel is, ik accepteer het. Op welke manier gebeurt dit bij een blikjesautomaat?
Dat je de toetsen indrukt.
Dat je de toetsen indrukt. Is dat dan de ijab? Dat je de aanbieding of de kaboel, de acceptatie?
De
kaboel, de acceptatie. Heb je helemaal goed. Perfect. Perfect. En de aanbieding? Die wil ik nog van je horen.
De aanbieding is degene die het erin heeft geplaatst.
Degene die het erin heeft geplaatst? Bijna. Wat heeft hij erin geplaatst?
Het product zelf.
Het product. En wat staat er bij het product?
De prijs.
Helemaal goed, Jenker. Zeg ik het goed zo, Jenker?
Jenker.
Ja, je hebt perfect. Broeder Jenker die zegt heel terecht. Hij zegt van... Je komt bij een blikjesautomaat. En je ziet daar staan, Coca-Cola, en er staat onder 1 euro. Dat is de aanbieding. Vervolgens, jij doet die euromunt erin en je drukt op het knopje. Daarmee heb jij het geaccepteerd. Dus, wat hier heeft plaatsgevonden is niks anders dan ijab en qabool. Toch? Prima. Alles wat hierop duidt, mag. Dus vandaag de dag hebben we internet. Bijvoorbeeld een webshop. Ik zet een product in een webshop. Met een prijsje eronder. Jij maakt het over. Met Ideal. Zelfde. Ijab, qabool. Etcetera. Ik kan 100.000 verschillende voorbeelden gebruiken. Altijd is er wel een ijab en een qabool. Het aanbod wat wordt gedaan door de ene partij. De acceptatie wat gebeurt door de andere partij. Even snel tussendoor, hè. In een huwelijk. Kijk, dus hier mag het gebeuren met een wenk, met een gebaar, met een handeling, zonder mondeling, met spreken, zonder spreken. Het mag hier schriftelijk, het mag hier op alle manieren. In het huwelijk niet. In het huwelijk heb je ook Isabel geboord, maar in het huwelijk gelden er wel striktere regels. Waarom denken jullie dat het geval is? Wat denk je dat het geval is? Broeders, kom op. Dit gaat om een blikje. Daar gaat het om Fatima. Fatima is toch niet gelijk aan een blikje? Allah, mooi, die komt echt waar. Het huwelijk, broeders en zusters, dat is iets groots, iets kostbaars. Daar gaan mensenleven in. De Arabieren zeggen dan, en de moslims, de geleerden zeggen dan, dat je die afstammingslijnen. Ja, het huwelijk, kom op. Dus het huwelijk, daarin kunnen we niet zeggen van, we doen het op zo'n manier. Nee, in een huwelijk zitten ze meest strikt op de Ijab en Qabool. Sterker nog, zeggen zelfs als we het naar elkaar schrijven, ik huw je, mijn dochter Fatima, en ik ben het, ik krijg op al die, je klikt, ik ben geen robot. Dus, nee. Wordt niet geaccepteerd. Het moet gesproken worden bij het huwelijk. Het moet zo ondubbelzinnig moet het gezegd worden. Dus bij een huwelijk is het veel strikter, de Ijab en Qabool. Bij transacties, juist ruimer, heel ruim. Oké? Ik ga verder. Hedendaags voorbeeld, nou ja, we hebben er net een paar genoemd. Aanvullende voorwaarden. En Ijab en Qabool dienen op elkaar aan te sluiten qua tijd, zelfde zitting en inhoud. Oké, ze moeten op elkaar aansluiten. Qua tijd. Nou, ik geef jullie een voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik zeg, hij zegt, verkopen die Vespa. Ik zeg, 1500 euro. Nou, hij zegt niks terug. Hij eet couscous, gaat zijn handen wassen. Vervolgens, hij gaat even naar de keuken. En hij komt terug met thee. En hij legt de thee neer. En we eten de nootjes. En vervolgens, ik zie dat het donker wordt. Ik ga richting huis. Terwijl ik bij de uitgang van de deur sta, zegt hij trouwens mij, ik ga akkoord. Dit mag niet. En heeft hier, het moet echt op elkaar aansluiten. Het kan niet van, ik zeg je vandaag iets, twee dagen later trouwens, ik ga akkoord. Ja, maar wacht even. Wat nu als ik me verandert qua prijs? Wat nu als er ook andere kopers zijn? Wat nu? Dat mag niet. Het moet op elkaar aansluiten. Qua tijd, zelfde zitting, en inhoud. Als ik je zeg, ik verkoop je de pen voor 30 euro, kun je niet zeggen, ik accepteer het gewaad voor 20 euro. Ik heb het over een pen, jij hebt het over een gewaad. Dus, qua inhoud ook. Nu zou iemand kunnen zeggen, ja maar Smij, hoe zit het dan eigenlijk met zo'n... Met zo'n automaat. Het moet op elkaar in dezelfde zitting. Wat nu als die qua prijs is veranderd? Nou, dan had hij dat prijsje moeten weghalen. Had hij dat prijsje moeten veranderen. Iemand die het op een webshop laat staan. Met dezelfde prijs. Betekent, zolang hij het nog laat staan. Betekent dat het nog steeds gewoon zijn aanbod. Oké? Mag een kaboel voor de Ijab komen? El Malikiya. Ik heb jullie vaak geterroriseerd met de wetschool van El Malikiya. Dat ze zo strikt en streng zijn. Maak jullie geen zorgen bij transacties. Het is juist het tegenovergestelde. Bij transacties... Dan zegt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ook, hij zegt de meest vooruitstrevende wetschool als het gaat om transacties, et cetera, is Maliki. Altijd. En ze zijn heel soepel, heel vooruitdenkend. Daarom de meeste fiqh van de transacties van vandaag de dag, de meeste fiqh wetschool die wordt aangehouden als het gaat om transacties, is heel vaak die van de Maliki ook. Waarom? Omdat ze heel erg vooruitstrevend juist zijn. En Imam Maliki gebruikt heel vaak namelijk maslaha. Wat is maslaha? We kijken naar de voordelen. Om het makkelijk te maken voor de mensen en wat voordeel brengt voor de mensen, zolang het niet tegenstrijdig is aan de teksten. Mag de Ijab komen voor de Qabool? Mag de Qabool komen voor de Ijab? Wat bedoelen we met de Qabool voor de Ijab? Kijk, de Ijab is de verkoper doet een aanbieding. Ja? De Ijab komt van de verkoper. Qabool komt van de koper. Ja? Oké. Maar wat nu als normaal moet eerst de verkoper zeggen: ik verkoop je de Vespa voor 1500 en hij zegt: ik accepteer. Ja? Maar wat als het omdraait? Hey Smail, hoe is het? Lang niet gezien. Hey Smail, oh die Vespa van jou, mashallah, prachtig ding. Tekenpot natuurlijk. Smail, verkoop maar die Vespa voor 1500. Moet je kijken. De Qabool is voorgekomen. Verkoop mij de Vespa voor 1500. Dus ik had normaal als verkoper moeten zeggen, hey Smail, stop. Ik moet zeggen, ik verkoop jou voor 1500, jij zegt akkoord. Huh? Maar hij heeft het hier omgedraaid. Hij zegt, eeuw Smij, verkoop bij die Vespa voor 1500. Ik zeg, punt. Ja, goed. Ze hebben het omgedraaid. Mag dit? Ja, de meerderheid van de geleerden is van mening dat dit gewoon mag. Ze zeggen, zolang het gewoon duidelijk is, mag dit? Zolang dit gewoon duidelijk is, dan mag dit. is hier eigenlijk helemaal niets mis mee. Broeder.
Als er dan gebreken zijn aan die vespa?
Die vraag heeft hij net ook al gesteld. Als er gebreken zijn aan die vespa?
Zeg maar.
Sorry?
Nu is het andersom. Jij was niet eens in... Ik doe maar eigenlijk geen instantie eens misschien.
Broeders, we gaan echt praten over het kopje gebreken. Echt. Islamitisch gezien ben je in elke transactie verplicht om alles te verduidelijken. Maakt niet uit wie ervoor is gekomen, wie de aanbieding heeft gedaan of de acceptatie. Of wat is voorgegaan. Islamitisch gezien ben je verplicht. Subhanallah. Sommige mensen, dat is die Oesjen weer, die Vos weer, die denkt van, hij heeft het niet gevraagd. Hoor. Heb ik gelogen? En dan zegt hij zonder zijn ogen te knipperen. Heb ik gelogen? Wallahi, maar ik heb gelogen. Zullen jullie schat? Kijk. Maar, en het enige is, hij spreekt de waarheid. Ah, ja, hij zegt, ik heb niet gelogen. Maar, heeft hij het verstopt? Heeft hij het verdoezeld? Heeft hij het, zoals onze minister-president zei, hè, had hij er een actieve herinnering aan? Wallah, dat is gewoon echt liegen, bluffen. Dat is gewoon echt, ja, in ieder geval ongelooflijk. Dus dacht maar, echt. Islamitisch gezien, ben je verplicht. Subhanallah. Ben je verplicht als jij weet dat er tekortkomingen zijn, ben je verplicht om die te noemen. Verplicht. Niet zeggen, ja maar hij heeft me er niet naar gevraagd. Niet... Maar daar gaan we echt nog op komen. Maar dat is wel een antwoord op je vraag. Ja, dit mag volgens mij uit van de geleden. Oké, prima. Dit wat is hebben gevoerd. We gaan even kijken naar de voorwaarden van de handelstransactie. De broeders hebben mij aangegeven of ik 9:45 uiterlijk wil stoppen. Dat ga ik doen. Voorwaarde 1. Instemming van de koper en de verkoper. Het zijn hele logische voorwaarden, echt waar. De voorwaarden zijn zo erg logisch. Voorwaarde 1 van een geldige handelstransactie is dat zowel de koper als ook de verkoper moeten instemmen. De vrije wil is een voorwaarde van een geldige transactie. Er mag dus geen sprake zijn van?
Dwang.
Van dwang. Van dwang. Onderscheid tussen rechtmatig dwang en onrechtmatig dwang. Er mag geen sprake zijn van dwang. Kent iemand hier een bewijs voor uit de Koran al-Karim? Wat is de broeder die altijd bij Dawa groep reciteert, Surat al-Nisa vorige week of 2 weken geleden? Hij volgt hier ook les? Nee, hij is er vandaag niet. Ja, ayyuhalladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun an taradim minkum. O jullie die geloven, nuttig elkaars rijkdommen niet. Onrechtmatig en valsheid. Nuttigt alleen maar als het een transactie is die met taradim minkom, yani die met onwederzijdse instemming plaatsvindt. Dus Allah die zegt, neem elkaars rijkdom alleen maar, hè, dus jij neemt het geld en hij neemt het product, alleen maar als het met wederzijdse instemming plaatsvindt. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, innamal bay'u 'an taradim. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, de geldige transactie vindt slechts plaats met de wederzijdse instemming. Geen wederzijdse instemming, geen kooptransactie. Iemand die bijvoorbeeld wordt gedwongen, jij verkoopt nu de Mercedes met een pistool op zijn hoofd, of anders. Dit is geen geldige handelstransactie. Dit is een roof. Dit is een overval. Maar in de islam wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen een rechtmatige dwang en onrechtmatige dwang. Onrechtmatige dwang is eigenlijk alles waarbij een persoon tegen zijn wil wordt gedwongen door een partij die niet daartoe gerechtigd is om dat te doen of te eisen. Wat is rechtmatige dwang? Rechtmatige dwang is bijvoorbeeld dat een rechter tussen beiden komt en zegt, jij hebt zoveel schulden bij de mensen. Je moet die schulden maar eens gaan terugbetalen. Jij wordt bij deze onder curatele gesteld. En dat betekent dus dat hij het niet zelf kan kopen of verkopen, maar dat er nu een andere partij boven staat. Of de rechter die dwingt hem en die zegt, jij moet nu eerst even je bankstel gaan verkopen en die Mercedes die je bezit ga je verkopen en daarmee ga je de schulden van de mensen terugbetalen. Een beetje deurwaardeprincipe. Dus dit kan. Dit kan, hè? Dus islamitisch gezien, bijvoorbeeld iemand die heeft zoveel schulden, maar hij heeft bezittingen. Maar sommige mensen die leven gewoon echt van schulden en die leven met schulden. En een persoon die kan op een gegeven moment gedwongen worden door een rechter dat hij iets moet verkopen. opdat hij de schulden kan afbetalen bij niet-moslims. Astaghfirullah, bij de mensen. Ik heb nog een paar voorbeelden. Ik had een lijst voor jullie gemaakt. Staat ook in mijn documentje. Voorbeeld, subhanallah. Ik wil jullie een paar voorbeelden geven van wat ze noemen in onze in de juridische werken, zeg maar. Als het gaat om rechtvaardig dwang, islamitisch gezien. Hè? Ze zeggen de niet-moslim die een mushaf bezit. Die hadden jullie niet verwacht. Want waarom? Waarom zeggen de fiqh-geleerden? Dit moet je natuurlijk nooit buiten de klas gaan zeggen. Hè? Van, ik mag nu rechtmatige dwang toepassen. Ik doe een burgerarrest. Dat mag natuurlijk alleen maar bij een vrouw met een nicht. Ik geef jullie een voorbeeld wat genoemd is in de boeken van de fiqh. Van vroeger. Zij noemden dat vroeger. Noemden ze een niet-moslim die een moschaf bezit. Waarom? Zij zeggen, la yamassuhu ila al-mutahharun. Alleen de reinen of gereinigden mogen hem aanraken. Dus laten we even zeggen dat dit gaat om de moschaf. Er zijn natuurlijk meerdere tafsir, meerdere uitleggingen en interpretaties van dit vers, maar ze zeggen van ja, daarom zeggen ze een niet-moslim mag geen moschaf bezitten. Daarom mag je een moschaf ook niet verkopen aan een niet-moslim. Een vertaling mag, maar een moschaf niet. Oké? Omdat daar de naam van Allah subhanahu wa ta'ala in staat en dergelijke. Stel je voor dat je vandaag de dag wel zou bezitten. Het is een hele concrete kwestie. Daarom kun je nooit zomaar dingen overnemen die in boeken van vroeger stonden. Want je hebt nu te maken met de situatie van, stel je voor je buurman heeft er eentje. Je niet zeggen van,
inbreken.
Bij deze neem ik hem in beslag. Kan natuurlijk niet. Kan natuurlijk niet. Je zou het gesprek kunnen aangaan en zeggen van, hé, islamitisch gezien is dat eigenlijk een aantasting van de heiligheid van de Koran. Je kunt toch geen Arabisch lezen. Wat nu als ik een volledig Nederlandse versie zou brengen? Tuurlijk, je gaat gewoon niet alleen maar nemen. Je moet nooit alleen maar nemen van mensen. Nooit. Je moet altijd meer geven. Dan, als je meer geeft, echt waar. Probeer dit in je omgang met mensen. En je zult zien dat het echt werkt. Geef meer. Met geven is niet alleen geld, hè. Het kan ook van je vriendelijkheid zijn, grapjes zijn, van alles. Geef meer dan wat je neemt van hen. En je zult zien dat zij bereid zijn om dingen te geven aan jou. Omdat jij meer geeft. Maar ook in je huwelijk. Een van de metgezellinnen, moeder, gaf haar avond voordat ze wegging. Trouwde. Zei ze tegen haar dochter, kuni lahu amma, yakuni laki abd. Wees als een dienares voor hem en hij zal als een dienaar voor jou zijn. Prachtig, hè? Ik vind het prachtig. Allah, ik vind het prachtig. Ik vind het echt geweldig. Met andere woorden, doe alles voor haar. Doe alles voor hem. Hij doet alles voor jou. Probeer het thuis echt toe te passen. Alhamdulillah, een van de gunsten van Allah behoort, dat mevrouw niet meer live meekijkt. Dus soms zeg ik, oh, subhanallah, wat staan die schoenen heel mooi. Oh, zus, ik geef heel veel complimenten. Zeg ik, oh, jalla, kerk dat ik. Nee, ik heb jou gegeven, hè. Vijf dingen heb ik jou gegeven. Dat alleen thee terug. Weet je wat het erg is? Jullie denken dat ik een grapje maak. Dat is erg. Alhamdulillah. Er is niks zo mooi als vrijheid. ik ben echt serieus. Geef veel ook aan haar. En je zult echt veel van haar krijgen. Ook aan je ouders. Ook aan mensen. Ook aan deze niet-moslim buurman die bijvoorbeeld een moschaf heeft in zijn handen. Je zou bijvoorbeeld gewoon echt iets terug kunnen geven. Maar in een islamitisch land had een islamitische rechter kunnen zeggen, wij nemen die in. Ik denk niet meer dat het vandaag de dag ooit ergens wordt toegepast of kan worden toegepast, maar ik wil het jullie wel noemen. Al is het alleen maar theoretisch voorbeeld. Nog een voorbeeld. Ik wil jullie laten zien, subhanallah, dat de islam, hoe vooruitstrevend ze waren. Dit zijn allemaal zaken die ze 1400 jaar geleden al noemden. Degene die een waterbron bezit, is verplicht om een dorstige persoon water te verkopen. Normaal mag je toch zelf bepalen aan wie je verkoopt of wie niet, toch? Toch? Maar, nee, hij heeft dorst. Anders gaat hij dood. Of zometeen sterft gaan uit, of wat dan ook. Je bent verplicht islamitische dingen te verkopen. Maar wat nu als die persoon geen geld heeft? Op het moment dat hij die prijs niet kan betalen, dan wordt hij gedwongen om het water te geven zonder iets voor terug te krijgen. Dus, wordt hij gedwongen om water te geven dan uiteindelijk? Hij wordt gedwongen. Maar ze zeggen hier, dit is rechtmatige dwang. Dit is geen onrechtmatige dwang. Ander voorbeeld. Degene die voedsel heeft opgepot. Degene die voedsel heeft opgepot. bijvoorbeeld, deze heb ik, subhanallah, verkeerd ertussen gezet. Degene die grootschalig voedsel heeft opgepot, wordt gedwongen tot de verkoop op het moment dat mensen dit voedsel nodig hebben. Stel je voor, we hebben iemand die in de landbouw zit. Ik zeg wel wat. Hij heeft heel veel granen, zaden, et cetera. Gewoon tonnen, tonnen, tonnen. En bij mensen dreigt er honger. Bij mensen dreigt er honger. Op dat moment kan de overheid tussen beiden komen of recht tussen beiden en zeggen, stop. Jij wordt gedwongen om dit te verkopen aan de mensen bijvoorbeeld. Hij wordt gedwongen tot sadaqa, tot liefdadigheid. Nee, je gaat gewoon verkopen. Subhanallah. Ik vind onze religie zo prachtig. Vandaag heb je in Nederland en in het Westen heb je allemaal regels over kartelvorming. Je weet wat kartelvorming is, toch? Ik bedoel niet Colombia kartel en zo, hè? Echt niet. Kartelvorming. Dus dat ze. Als ik ga zeggen, wie dacht daar stiekem wel over aan kartel? Dan ga je er geen handen op steken. Ja, met Erik, ja. Maar echt kartelvorming, ja, dat is bijvoorbeeld een tijdje geleden, KPN, wie dat gevolgd heeft, ik vind dat heel interessant. Dan vraag ik me altijd af, hoe is dat tot stand gekomen? Dat een paar van die mediabedrijven de handen in één hadden geslagen en de abonnementen, et cetera, veel duurder hielden dan wat eigenlijk nodig was. Maar dat komt dat ze dan onderling een prijsafspraak hadden gemaakt, et cetera.
De bouwfraude.
De bouwfraude, dat is een tijdje geleden, ja, dat was er ook eentje, ja. Dat was wel een tijdje geleden, hoor. Klopt, ja, dat klopt inderdaad, de bouwfraude, dat was ook grote nieuws destijds.
Heel groot.
Ja, maar... In de islam hebben we hier ook regels voor. Zo heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd, la ihtikyu illa ghati. Ihtikar wil zeggen, ik ga voedsel oppotten. Ik ga wachten tot de prijs stijgen en de mensen het echt nodig hebben. Bijvoorbeeld een hongersjaar. En dan zeggen we, jongens, aan degene die wil kopen, ik verkoop voor 200. Terwijl de prijs normaal 40 is. En in dit geval kan de rechter gewoon tussen beiden komen. En hem dwingen tot een transactie. Kijk, dit is een heel mooi voorbeeld. Degene die een huis heeft, of hij heeft een grondgebied, een stuk grond, maar we willen daar een snelweg aanleggen. We willen daar een weg aanleggen. Of, in de fiqhboeken staat altijd, we willen de moskee vergroten. Ja, want waarom? Ze zeggen, kijk, wat gaat nou voor? Een weg, of een snelweg, die voor... In sommige landen kom je nu wel eens tegen. Ik heb subhanallah de meest... Bizarre dingen gezien. Dat je dan ziet dat een weg opeens langs een huisje moest. Of langs een... omdat iemand niet wilde verkopen. In de islam, dan zeggen ze, luister. Het algemeen belang gaat voor het specifieke belang. Het individuele belang. En in dit geval zeggen we tegen de persoon, je hoeft het niet weg te geven. Je hoeft het niet sadaqa te geven. Je krijgt een marktconforme prijs. Misschien wordt die nog zelfs extra gecompenseerd, zie je die. Maar die uitbreiding gaat er inshallah ta'ala komen. Met of zonder jou. Maar wat ik dus wil aangeven, dit waren slechts een paar voorbeelden van dat een rechter een persoon kan dwingen tot een verkoop. En dat noem je dan rechtmatige dwang. Dus we maken een onderscheid tussen onrechtmatige dwang en rechtmatige dwang. Om jullie niet een verkeerd beeld te geven, rechtmatige dwang gebeurt altijd de tussenkomst van de rechter. Wij, jullie en ik, kunnen hier geen dwang toepassen naar een andere persoon. Dat kan niet. Ook niet bij je kind. Gaan we zo meteen op komen. Nee, echt, dat is een hele normale vraag. Ook niet bij je kind. Je kind wil iets doen. En je zegt, nee, daar sta ik gewoon niet achter. Hoe zit het daarmee? Dan gaan we opkomen. Want subhanallah, wij denken, ja, nee, in Nederland is allemaal uitgewerkt. Want die valt dan tot zijn 18e, valt hij gewoon nog, heeft hij gewoon een voogd. En die, ja, bij ons is het Allah, bij ons is subhanallah, is het nog veel verder uitgewerkt. Prachtig, wallah, alhamdulillah. Zeg je dan, als je dit soort regels tegenkomt, zeg je alhamdulillah ala ni'mat al-islam. Echt wel, alhamdulillah voor de gunst van de islam. En ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Als het afkomstig was van iemand anders dan Allah, dan waren er veel tegenstrijdigheden, oneffenheden, etc. in. Voorbeelden van rechtmatige dwang gegeven. Voorwaarde 2. De permissie voor koper en verkoper om de transactie aan te gaan. Wat bedoelen we dit? Zowel de koper als ook de verkoper moeten een ihdiyah hebben. Wat is een ihdiyah? Ze moeten allebei voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dan pas mogen ze optreden als een koper of verkoper. Koper en verkoper zijn bij verstanden. Wat het tegenovergestelde van bij verstand zijn, ja, heel vaak zeggen ze mejnoen. Mejnoen bezeten. Het is gewoon dat een persoon niet bij verstand is. Een persoon is gewoon niet bij verstand. Om welke reden dan ook, is een persoon niet bij verstand. En er is sprake van tamyiz. Wat is tamyiz? Tamyiz vindt meestal voor de volwassenheid plaats. Is een leeftijd al voor de volwassenheid? Betekent dat een kind onderscheid kan maken, een bepaald begrip heeft. Hij begrijpt wat er gezegd wordt, hij begrijpt de situatie, de setting. Tamyiz. Tamyiz. Kijk, bijvoorbeeld in de Hanbali-wetschool zeggen ze, hij moet el-buloog hebben, volwassenheid. En de meidekeer zegt, nee, hij hoeft niet de volwassenheid te hebben. Hou tamiz hebben. Oh, want de volwassenheid is geen doel op zich. Het volwassenheid bereiken is geen doel op zich. Waarom praten wij heel vaak in de aanbiddingen over volwassenheid? Voor dat onderscheid. Dus dat je een bepaald niveau geest, je hebt een bepaald niveau bereikt in je hoofd, dat je mee kunt doen. Daarom bij de Malikiya, om als mahram op te treden. Wij weten allemaal dat de vrouw niet mag reizen zonder mahram. Maar om als mahram op te treden, de Malikiya zegt niet dat, dat de mahram de volwassenheid heeft, moet bereikt hebben. De Malikiya die stelt al als voorwaarde de tamiz. Ze zegt, wat is het doel van de mahram? Dat hij gewoon kan waken over die, in de setting, in de vrouw, de moeder, of wat het ook is. En niet de vrouw natuurlijk, moeder, et cetera. Nou, hij zegt, de tamiz is al voldoende. De tamiz is al voldoende om als mahram te mogen optreden. En ook de tamiz is al voldoende in een handelstransactie. Er is namelijk nergens, in de Koran en de Sunna is niet specifiek gezegd dat een mahram een volwassene moet zijn. Dus daarom zijn ze gaan redeneren, oké, wat is dan nodig? En ze zeiden in dit geval de tamiz. Dus een kind kan een transactie doen, maar hij moet tamiz hebben. Ik wil daar even verder op ingaan. Tamiz heeft geen vaste leeftijd, kan per persoon verschillen. Sommigen die zijn 13 jaar, hebben de tamiz. En sommigen hebben 13 jaar geen tamiz. Dat verschilt echt per kind. Ik heb ook kinderen, bij sommigen denk ik van, ja, als je hem op je 20ste hebt, dan is het goed. Mogen Allah onze kinderen beschermen. Onderscheid tussen dan, trouwens, ik wil wel iets zeggen over kinderen. De transacties van kinderen. Een kind, zelfs bij de geleerden die zeggen, een kind moet volwassen, de koper of verkoper moet volwassenheid hebben bereikt. Zelfs zij zijn makkelijk in de kleine transacties. Zeg als het gaat om snoep. Ja? Voor een dirham of een euro. Of wat dan ook. Dat is acceptabel. Ja? Wat is acceptabel in de samenleving? Maar op het moment zeg maar, dat een kind aankomt bij Mediamarkt met bankpas van de vader of moeder. Voor een duur elektronisch product. Islamitisch gezien zou dat niet oké zijn. Islamitisch gezien zou dat niet oké zijn. Waarom niet? Omdat het een hele grote aankoop is. Het is echt een heel belangrijk concept wat de Malikiya maakt. Een heel belangrijk onderscheid. Subhanallah, kijk. Ze maken een onderscheid tussen een handelstransactie die geldig is. En de handelstransactie die geldig en bindend is. Prachtig. Als twee volwassenen een transactie met elkaar aangaan. En zijn allebei bij verstanden, et cetera. Dan is de transactie en bindend. Dus en geldig. Geldig is altijd stap 1. En bindend, dat is stap 2. Geldig en bindend. Toch? Bij een kind is de transactie geldig, maar is hij bindend? Nee, want de voogd heeft toch altijd het laatste woord. Dus de voogd die kan terugkomen en die zeggen van, wat heb jij nou gedaan? Jij hebt mijn zoon een fiets verkocht van 100 euro, maar dan ga ik helemaal niet akkoord. Ben jij wel helemaal goed in jouw hoofd? Wie verkoopt nou aan een 10-jarige iets voor 100 euro? En hij is aangekomen en zit met het geld. En ging er bij jou geen belletje rinkelen. Van, hé, deze transactie is toch veel te groot voor een kind van 10 jaar. Hoe kon je dat in je hoofd halen? Etcetera. Ik draai de koop terug. Islamitisch niet kan dit. De voogd heeft het laatste woord. En die ander zegt, ja, maar wacht eens even. Hij heeft hem hier en dit. En ik heb het duidelijk gemaakt. Hij stelde nog kritische vragen. En daardoor kon ik begrijpen dat hij het onderwerp... Oké, de transactie is geldig, klopt. Maar is die geldig en bindend? Nee. Hij is geldig, maar niet geldig en bindend. Hij is pas bindend op het moment dat die voogd hem niet terugdraait. Dus daarom zeggen de Malikiya, de transacties van een kind zijn eigenlijk afgeraden. Waarom zeggen ze afgeraden? Waarom zeggen ze afgeraden? Omdat hij nog altijd
ontbonden kan worden.
Ja, ontbonden kan worden. Hij kan nog teruggedraaid worden. Hij kan ontbonden worden. Daarom zeggen ze liever niet. Goed, bij een snoepje of bij een zak zonnepitten of wat dan ook. Dat is een ander verhaal. Maar Malikiya maakt dit onderscheid dus. En dat is heel erg mooi en heel vooruitstrevend natuurlijk. Dat ze dus rekening houden met de toestand van een persoon. Om te zeggen bindend of, of om te zeggen geldig alleen of geldig en bindend. Laten we nog even een paar zaken afwerken en dan kom ik op jullie vraag. Een kind die een transactie doet, oké, hebben we gehad. Een dronkaard, stond dronken versus aangeschoten. Iemand die stom dronken is, helemaal niet geldig, niet geldig en ook niet bindend. Gewoon niet geldig. Een stom dronken persoon is gewoon niks geldig, klaar. Niet in de scheiding, niet in het huwelijk, niet in de transacties, gewoon aangeschoten. Hij is wel geldig, maar niet geldig en bindend. Dus als hij dan later, als hij zijn roes heeft uitgeslapen en hij wil terugkomen en hij zegt ik wil de koop terugdraaien, dan kan dat. Want hij was wel geldig, maar niet geldig en bindend. Aroest versus Sefa, Daar heb ik eventjes wat tijd voor nodig. Ik houd hierbij, inshallah, ta'ala. Volgende week ga ik verder. Zijn er vragen?
Ja,
zijn er vragen? Vier vragen bij de broeders, vier vragen bij de zusters. En dan gooien we handdoek in de neer. Broeders.
Hoe zit het met aandelen? Over met het opvolgen? Is dat ook niet hoe het een beetje bij aandelen werkt? Dus op het moment dat het... juist het moment dat het dan verkopen.
Aandelen is een handelstransactie. Is een handelstransactie niet voor iets wat de mensen nodig hebben. Kijk, oppotten, wat ik net noemde, dat gaat over voedselwaren. Maar een bedrijf wordt opgezet met de intentie van winst. Dat is wat anders dan voedselwaren die mensen nodig hebben als primaire levensomstandigheid om te overleven. Ander, Ilias.
U had het net over rechtmatige bank. Mm-hmm. In het begin gaf u ook een voorbeeld van als je telefonisch een transactie hebt afgesloten en die persoon je gaat erin om
ja.
te kopen en hij gaat opeens niet meer akkoord. Kun je dan ook die dwang toepassen van we hebben dat afgesproken met elkaar?
Ik heb ook nog wat anders gezegd op het laatst. Helemaal op het laatst. Mijn laatste opmerking bij dwang.
Ah, dus alleen via...
De rechter, ja. Oké, dus broeder Ilias die vroeg als herhaling voor de zusters. Ik had wat verteld over dat mondeling al de transactie geldt. Daarna ben ik ingegaan op rechtmatige dwang. Kunnen we deze onderwerpen aan elkaar koppelen? Stel je voor, iemand heeft we hebben mondeling de transactie gedaan. Maar later wil de persoon erop terugkomen. Mag ik nu rechtmatige dwang toepassen? Nee, dit gaat altijd via een rechter. En dit kan nooit via een individu gaan. Jullie zijn sowieso gelijke in de zin van het jouw woord tegen het zijne.
Ja.
En ook als waren er andere mensen bij. Wij als individuen kunnen nooit rechtmatige dwang toepassen. Ja. Broeder, iemand anders? Nog een vraag bij de broeders? Broeder.
Je hebt een hadith aangehaald. U zei dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei. Het feit dat ik in jouw voordeel oordeel.
Ja.
Nog vrienden. Kunt u hem herhalen als u?
Ja, je kunt hem opzoeken als je de precieze bewoording wil.
Ja.
De profeet sallallahu alaihi wa sallam. Als je bijvoorbeeld... kun je Arabisch typen?
Ja.
Je kunt hem ook een appje sturen. Kun ik hem je ook wel in Arabisch geven en de vertaling erbij. Maar je kunt zoeken op bijvoorbeeld dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, de hadith begint eigenlijk in de kopte tachasamuna ilayya. Of tachtasimuna ilayya. Je kunt zoeken op dat, maar je kunt ook zoeken met men qata'atu lahu bihaqqi akhi, bijvoorbeeld. Daarop kun je zoeken en dan kun je hem vinden, inshallah. Of je kunt mijn app een stukje de volledige hadith. Broeder.
Dus dat laatste stukje was mij een beetje onduidelijk. Is het, als een kind tamyiz heeft, kan dat transactie dan?
Als een kind tamyiz heeft, dus een onderscheid kan maken, begrijpt, heeft begrip, ja. Dan kan een kind een transactie doen en de transactie is geldig. Maar hij is niet geldig en bindend. Begrijp je dat? Dus hij is geldig. Stel je voor, jouw zoon, je geeft hem 50 euro en je zegt, ga dat voor 50 euro halen. Hij heeft... Kijk, weet je waarom geldig belangrijk is? Broeder, een transactie moet geldig zijn, zodat jouw bezit bij mij kan komen, mijn bezit kan bij jou komen. Anders zegt de islam, want subhanallah, broeders, soms hebben wij wel een ruil gedaan met elkaar, maar islamitisch gezien... Hebben wij een zonde? Hebben wij een zonde? Al zeg jij, ja, ik rijd nu op de fiets en... Subhanallah, we krijgen een zonde. Als we zeggen geldig, dan we zeggen hij is gewoon geldig. Zonder niks. Ja, je kunt een kind 50 euro meegeven en hij kan die transactie doen. En terugkomen, die transactie is gewoon geldig. Zolang de voogd niks zegt, niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Is gewoon geldig en klaar. Maar kan een voogd het nog terugdraaien? Als hij wil, kan hij het nog terugdraaien. Ja, dat klopt. Broeder Yassin.
Vraag. Wat houdt in dat een kind onderscheid kan maken?
Dat hij zegt dat hij sociale settingen bijvoorbeeld begrijpt. Als het gaat hier om koop en verkoop. Hij begrijpt wat koop en verkoop inhoudt. Geld. Dat geld een waarde heeft. Dat iets van uit zijn bezit gaat. Iets komt in zijn bezit. Het is oversteken. Dat niet teruggedraaid kan worden. Dat is, hij kan een onderscheid maken. Dat is wat wordt bedoeld. Nou. Zijn er nog andere vragen online?
Gaan we niet nu op in,
nee. We gaan later in, inshallah ta'ala, op dropshipping, maar niet nu. Tenminste, bismillah.
Is het concept ijab en makboel gelijk aan zoiets als vraag en aanbod?
Vraag en aanbod, ijab en kaboel, ja. Vraag en aanbod, bedoel je vraag en aanbod in de economie?
Inderdaad. Want ik zie inderdaad elementen die dicht bij elkaar liggen, maar niet echt hetzelfde.
Nee, de ijab en kaboel is echt in een transactie zelf, voor het finaliseren van het...
Het laatste proces is ijab en kaboel.
Ja, kaboel. Ja, absoluut. Zonder enige twijfel. Dat is gewoon het laatste stapje in die transactie zelf. En vraag aan aanbod is veel algemener en breder.
Het is aanbod en aanvaarding, toch?
Aanbod en aanvaarding. Ja.
Geen vraag, oké.
Ja. Oké. Zusters, hebben jullie nog vragen aan jullie kant? Ze hebben een werkende microfoon, toch?
Ja.
Oké. Zusters, als jullie geen vragen hebben, zouden jullie dan kunnen zeggen dat jullie geen vragen hebben, waar ik al af hier kom? Ik zou het niet fijn vinden om jullie over te slaan.
Gaat het niet goed?
Assalamu
alaikum.
Ik had een vraagje. Ik ben werkzaam in de jeugdzorg. En wij hebben wel eens jongeren die voor bijvoorbeeld €3 de auto schoonmaken van binnen en van buitenuit. Mm-hmm. En wat ik mij afvraag, deze jongeren hebben een lager dan gemiddeld IQ. Mogen wij deze transacties met hun sluiten? Want ze weten niet wat de waarde is van bijvoorbeeld het schoonmaken van een auto.
Okay. Wat betreft het aangaan van een transactie met iemand die een lager dan gemiddeld IQ heeft. Dit heeft natuurlijk altijd al bestaan. Hè? Dus dat mensen, ook al vroeg in de tijd, dat mensen wat een hoger intelligentieniveau hebben of een lager intelligentieniveau. Wat kan wel en wat kan niet, dat is echt afhankelijk. Dat is echt afhankelijk van de inschatting die wij maken op dat moment. Over het algemeen is het zo dat een voogd altijd eigenlijk de plicht heeft om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt. Maar in dit geval, jullie zijn bijvoorbeeld de begeleiders van zulke jongeren. Als jullie denken dat hetgeen wat jullie vragen totaal niet in lijn is met wat jullie hen geven, dan mag dat niet. Dan mag dat niet. Dan is dat gewoon misbruik. Ik geef je wel €5 voor alle auto's op de parkeerplaats. Hè? En hij denkt, oh, €5, dat is een groot bedrag. Maar terwijl je daarvoor eigenlijk €1500 zou moeten krijgen, bij wijze van, dan mag dat niet. Maar op het moment dat het, kijk, jongeren, met alle respect, €5 in jeugdzorg, €5 kan voor een kind een bedrag zijn. En €5, €3 voor een auto, dat kan gewoon echt geld zijn. Doe bij de Albert Heijn, als je gaat kijken wat je nu verdient, €3, €4, €5. Dus bij €4 of €5 is, ik heb vaker wel jongeren gesproken die voor dat bedrag werken. Dus het kan, het zou kunnen, maar het ligt eraan wat hij natuurlijk tegenover, wat hij ervoor moet doen. Maar het zou mogen, het zou mogen. Maar we kunnen natuurlijk niet zeggen, dus het mag altijd in de jeugd. Nee, het is wel afhankelijk per kind. Maar als zij gewoon begrijpen, ze hebben een bepaald niveau van begrip. Plus, hetgeen wat je vraagt staat gewoon een beetje gelijk aan hetgeen wat je geeft. Dan is dat prima. Sterker nog, stel je voor dat je dat als activiteit zou doen. Niet om persoonlijk, maar gewoon echt als activiteit, omdat je denkt dat daar ook iets mee bereikt kan worden, et cetera. Gewoon echt oprecht serieus, dan kan dat. Allahu a'lam. Yassine, dit is de laatste vraag.
Hebben de zusters geen vragen
meer? De zusters, hebben jullie geen vragen meer? Ik hoor je niet, pardon. Oké. Ilias, Yassine.
Hoe zit het met bedenktijd bij een transactie?
Bedenktijd bij een transactie, gaan we nog op komen, inshallah. Ik wil afsluiten met een opmerking, en dat is de volgende. Ik realiseer me dat jullie veel vragen hebben. Dat is gezond, dat is goed, dat is fijn. Laat zien dat jullie meedenken en dat jullie echt koppelingen leggen in jullie hoofden. Dat is echt goed en fijn. Maar je moet ook begrijpen, ik hoop dat jullie ook begrijpen, dat ik natuurlijk bepaalde stof wil behandelen, zodat we ook een fundament kunnen leggen. Echt, inshallah, de meeste dingen van wat jullie hebben genoemd, komt echt allemaal wel. Het komt echt allemaal echt aan bod, maar op het juiste moment. We hebben het bij Zeka ook wel eens gezien. Als ik jullie vragen ga beantwoorden, dan verliezen we alle structuur. En dan zijn we alleen maar springen van onderwerp van de hak op de tak. Terwijl echt de basis is, probeer het alles stap voor stap te leren. En dan zul je zien aan het einde van de cursus dat je op de meeste dingen, zeg maar, niet eens meer hoeft te vragen. Inshallah. Ja? Oké, ik vond het fijn om jullie gezien te hebben. Volgende week. Jullie mogen trouwens ook door deze deur naar buiten. Ja, dat is het. Nou, dat ik jou een appje stuur, dat je mij een nieuwe link stuurt. Is dat de volgende tijd?